Je luistert naar de Dierenraad podcast, waarin we doorpraten over rapporten van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Al sinds mensenheugenis worden dieren gebruikt voor sport, ontspanning, traditie en vermaak. Denk bijvoorbeeld aan roofvogelshows, levende kerststallen, zwientietikken, postduivenwedstrijden enzovoort enzovoort. Maar staan we eigenlijk wel genoeg stil bij de impact van al deze activiteiten op een dier? Betekent met andere woorden plezier voor mensen ook wel plezier voor dieren? Over deze vraag heeft de Raad voor Dieraangelegenheden zich gebogen. En over hun bevindingen gaan we het hebben in deze aflevering van de Dierenraad podcast.
De presentatie van de Dierenraad podcast is in handen van journalist Margreet Rijntjes. Vandaag gaat ze in gesprek met deze deskundige.
Ruud Tombroek, die zich bij Humane Society International inzet voor dierenwelzijn. En Bas Rodenburg, die zich als hoogleraar in Utrecht gespecialiseerd heeft in dierenwelzijn.
Welkom bij de Dierenraad podcast.
Wat is zwientietikken eigenlijk?
Het is een activiteit waarbij een groep mensen bij een varken in het hok of in de modder samen belandt. En dat varken eigenlijk aangetikt moet worden. En dat varken probeert natuurlijk te ontsnappen. Hè, want die is daar niet zo van gediend. En degene die dan het snelste dat varken weet aan te tikken, die heeft gewonnen.
Een soort tikkertje.
Ja, ja.
Tikkertje met varkens.
Ja. Dus de vraag is of je daar een varken voor nodig hebt.
Want je kan het ook met mensen doen, bedoel je?
Ja, ja.
Ja, het klassieke tikkertje.
Die daar dan zelf voor kiezen. Ja. Ja.
Hè, dieren worden dus ingezet voor sport, ontspanning, traditie, vermaak. Jullie zijn alles langs gegaan, wat er zo al gebeurt in Nederland?
Ja, we zijn allerlei activiteiten tegengekomen. En een voorbeeld van een traditie is bijvoorbeeld het Kallemooifeest op Schiermonnikoog. Waarbij tijdens Pinksteren een haan in een mand wordt opgesloten. Er is al jaren ook veel discussie over of dat wel of niet acceptabel is. En tegelijkertijd is dat een traditie die bij de mensen op Schiermonnikoog heel diep geworteld is en gewaardeerd wordt.
Wat gebeurt er dan met dat dier?
Ja, dat is eigenlijk, hij wordt in een hoge mast gehesen, tegenwoordig wel met voer en water erbij. En hij blijft daar een aantal dagen in die mand zitten. En daarna wordt hij weer naar beneden gehaald en dan is het feest afgelopen.
En die zit daar 4 dagen in een mandje?
Ja, ja.
En wat nog meer? Wat zijn nog meer dingen die langs zijn gekomen?
Nou, waar ik meteen aan moet denken is, en daar waren Bas en ik beide bij aanwezig, is een discussie in Utrecht een paar maanden terug over de korte baandraverij die een studentenvereniging daar eigenlijk al heel veel jaren organiseert. Elke 5 jaar vindt dat plaats. Nou, korte baandraverij, dat is dan zo'n klein karretje waar dan een paard voor zit. In het karretje zit een rijder, een jockey. En ze racen 300-400 meter, geloof ik. Die activiteit vindt dus al heel lang plaats, maar daar ontstond nu opeens heel veel discussie over. En dat is ook wel, denk ik, een hele aardige illustratie van hoe mensen anders aan het kijken zijn ook naar dit soort van activiteiten. En het ook niet meer zoals zo vanzelfsprekend ook ervaren. En dat was een verhit debat, kan ik je zeggen, wat we daar hebben gevoerd. Daar is een groep mensen die zegt van, ja, maar een dier inzetten voor entertainment, voor je lol, dat moeten we eigenlijk ten principale gewoon niet doen. Klaar. Maar dan is er ook een groep, ook in die zaal vertegenwoordigd, en die zegt van, ja, waar maken we ons eigenlijk allemaal druk over? Gewoon zo'n paard, gewend om te rennen, die rent een paar 100 meter, wat een ophef allemaal. Dus je hebt er hele verschillende, ja, stromingen, zeg maar. En ik denk dat wat we zagen toen in die zaal, dat is ook de samenleving in het groot.
Want hoe denkt de RDA dan over? Want jullie hebben dit voorbeeld bijvoorbeeld met elkaar ook in jullie forum besproken.
Ja, kijk, we hebben het breed willen houden. We hebben echt naar sport en ontspanningsactiviteit in het algemeen willen kijken. En wat we daar over de hele linie hebben geconstateerd, is dat de inzet van het dier vaak wat ondoordacht gebeurt. Er wordt heel weinig bij stilgestaan, omdat we die sport die beoefenen we al vele jaren, decennia, soms eeuwen. Die activiteit die vindt ook al, waarbij het dier wordt ingezet, die braderie, die levende kerststal, die, enzovoort. We nemen het allemaal, het is allemaal een beetje vanzelfsprekend. En er wordt eigenlijk te weinig ook gekeken naar de gevolgen die zo'n activiteit voor het welzijn van het dier heeft.
Want Bas, als we even inzoomen op dat voorbeeld wat jij noemde, op Schiermonnikoog, die haan die dus een aantal dagen hoog hangt in een mandje. Hoe wordt daar dan door de bevolking op Schiermonnikoog naar gekeken?
Nou ja, het is voor de bewoners daar een traditie, hè, een alternatieve van een kunsthaan, bij wijze van spreken, die man stoppen. Hè, dat wordt tot nu toe niet geaccepteerd. Dus daar vindt tot nu toe geen verandering in plaats. Hè, maar je ziet daar natuurlijk wel een sociaal dier wat een aantal dagen geïsoleerd wordt van zijn soortgenoten, wat niet weet wat er gaat gebeuren, hè, die daar in die mand zit. Tegenwoordig dus wel met voer en water. Maar je kunt daar toch wel grote vraagtekens bij stellen van is dit wel verantwoord voor het dier, hè? En is er geen sprake van dierenmishandeling?
Want weten we iets over hoe zo'n dier dat ervaart?
Nou, we weten bij kippen dat ze sociale isolatie als heel onplezierig ervaren, hè? Omdat ze normaal eigenlijk altijd in groepen leven. Dus je weet daar wel van dat stressvol voor het dier is.
En jullie hebben dus eigenlijk alles onderzocht, hè? Ik bedoel, sport, nou wat is er, ontspanning, traditie, vermaak?
Het is wel van belang, denk ik, om ook de andere kant te laten zien. En ook te melden dat er activiteiten zijn waar de dieren wel degelijk ook plezier lijken te hebben. Denk bijvoorbeeld aan speurwedstrijden met de hond. Daar zie je vaak dat die honden daar echt veel lol in hebben om met die activiteit bezig te zijn. Maar er staan ook andere activiteiten tegenover, waarbij je eigenlijk op je klompen wel kunt aanvoelen dat dier er helemaal niet zoveel zin in heeft, pijn lijdt, stress ervaart. En wat wij proberen te doen in die zienswijze is eigenlijk mensen oproepen om hier meer bij stil te staan. En we geven ook wat handvatten in die zienswijze waar mensen naar kunnen kijken. Van waar let je nou op? Wat is nou van belang als je het hebt over het welzijn van het dier?
En welke handvatten geven jullie?
Nou, dat zijn eigenlijk de leidende principes die we in een andere notitie van de RDA hebben ontwikkeld. Dierwaardige veehouderij heette die notitie. En diezelfde zes leidende principes die hebben we ook toegepast op deze activiteiten. En daar nogmaals, daar gaan we dus heel breed. We hebben het eigenlijk over alle activiteiten waarbij dieren worden ingezet voor sport- en ontspanningsdoeleinden.
En welke uitgangspunten zijn dat dan? Bas, jij hebt je daarin verdiept, ook voor de veehouderij volgens mij.
Dat klopt. Hè? Dus dat gaat er eigenlijk over van respect voor de integriteit van het dier. Vervolgens ook kijken naar goede voeding, goede huisvesting, goede gezondheid. Nadenken over mogelijkheden voor natuurlijk gedrag van dieren, zodat dieren zich ook aan kunnen passen aan hun situatie. Hè? En zelf weer op zoek kunnen naar een situatie waarbij ze zichzelf goed voelen. En uiteindelijk, en dat is misschien wel de belangrijkste, hè, Het feit dat dier zich dan ook in een positieve emotionele toestand kan bevinden. Hè? Dus zich ook goed kan voelen over zijn eigen situatie. Zich aan kan passen en uiteindelijk een goede kwaliteit van leven heeft.
En kun je dat toelichten als we het hebben over deze dieren die gebruikt worden voor het plezier van de mens?
Nou ja, je kunt dus naar elke activiteit kijken, hè? En ook naar hoe dieren buiten die activiteit gehouden worden. En dan kun je kijken van in die gebruikelijke huisvesting, kan dat dier dan zelf kiezen of die binnen of buiten staat, of die wanneer die gaat eten, hè? Heeft die contact met soortgenoten, hè? Wat is zijn natuurlijke gedrag, wat zijn zijn natuurlijke behoeftes? Kan dat dier in die zin zichzelf zijn en zich aanpassen aan zijn omgeving, dan ga je richting die dierwaardigheid. Hè? En zo kun je eigenlijk naar iedere activiteit kijken en ook naar iedere omgeving waarin dat dier normaal gesproken gehouden wordt.
En kun je aan de hand van deze principes kijken naar een aantal activiteiten met dieren?
Ja, een voorbeeld kan de situatie in het dolfinarium zijn, hè, waarbij shows worden gegeven met dolfijnen bijvoorbeeld. Daar zie je dat er natuurlijk een hele onnatuurlijke situatie eigenlijk gecreëerd wordt. Hè. Die dieren worden getraind om bepaalde kunstjes te vertonen die wij als publiek, als menselijk publiek waarderen. Hè. Maar die ver afstaan van wat dat dier normaal gesproken zou doen. Hè. En ook de leefomgeving van het dier is vaak heel kunstmatig. Hè. Een bassin wat vrij steriel is en wat heel anders is dan de natuurlijke leefomgeving. Ja, dan zie je daar ook wel hè, vanuit de samenleving de afgelopen jaren dat er toch ook steeds minder mensen zijn die daardoor aangetrokken worden. Hè? En steeds meer vraagtekens stellen bij zo'n manier van werken met dieren. Hè, dus daar zie je toch dat je ook, hè, ook als je interessant wil blijven voor je bezoekers, dan zul je stappen moeten maken in ja, meer nadenken over die, de natuur van het dier. Daar meer bij proberen aan te sluiten. En ook nadenken over show-elementen. Van zijn die nog wel van deze tijd? Of laten we eigenlijk veel liever eigenlijk vrij natuurlijke dingen zien. Waarbij dat dier ook plezier heeft aan die activiteit. En waarbij wij het nog steeds heel interessant vinden om dat te zien als publiek.
En zou dat kunnen als we het hebben over het dolfinarium? Kan daar dan een setting gecreëerd worden waarin ook het dier plezier ervaart?
Ik denk dat het specifiek met de dolfijnen heel ingewikkeld is in gevangenschap. Ik denk wel dat er andere soorten zijn en andere mogelijkheden. Kijk ook naar de dierentuinen zoals die de afgelopen jaren zich hebben ontwikkeld. Hè, waarbij dat wel beter mogelijk is. Dus ik denk ook niet dat het altijd oplosbaar is.
En wat hebben ze in de dierentuinen veranderd?
Nou, daar zie je soms natuurlijk hele grote ecodisplays waarbij dieren meer ruimte krijgen, meer mogelijkheden, waarbij de dierentuin ook weer niet per se alle soort wil laten zien. Een dier mag zich ook verstoppen, een dier mag ook zijn eigen ritme bepalen, mag zichzelf zijn. En dieren die we niet meer kunnen houden, die houden we niet meer. Hè? Dus ik denk dat je dat ook op een aantal van die andere activiteiten zou kunnen projecteren.
Ja, nog een ander voorbeeld. Die korte baandraverij waar we het net over hadden. Kijk, het is van belang om daar te kijken naar alles wat er met zo'n dier gebeurt. Hè, het dier wordt gehouden hè, voor dit doel. En onder welke condities gebeurt dat dan? Het wordt vervolgens getransporteerd. Hoe gaat dat in zijn werk? Vervolgens wordt het dier daar ingezet hè, en voor de activiteit. En hoe gaat dat? En wat het is van belang om daar ook te kijken naar bijvoorbeeld ook de mens-dier interacties die plaatsvinden. Is er veel lawaai? Is er veel stress voor het dier? Kan iedereen maar dat dier eventjes gaan betasten waar het daar misschien helemaal niet zoveel zin in heeft? Kijk, dus je kijkt eigenlijk naar alle aspecten die het welzijn van dat dier ook beïnvloeden. En als je daar eenmaal bewust van bent, dan kun je ook gaan sturen. Dan kun je ook gaan denken van, hey, maar het is eigenlijk dit evenement met paarden in een grote hal. Het is eigenlijk helemaal, de muziek staat veel te hard voor die dieren. En misschien een paar decibel lager en het stressniveau daalt ook onmiddellijk. En je ziet ook dat daar in de sectoren, dat daar op een gegeven moment dan ook wat meer bewustzijn nu wel aan het ontstaan is. Gebruik van de zweep in de paardensport, het gebruik van het bit, waar ook nogal wat discussie over is. En dat vinden wij een hele goede ontwikkeling. En dat proberen we eigenlijk wat aan te jagen. Dat zou meer moeten gebeuren bij meer activiteiten.
Want je zegt, er zijn al verbeteringen.
Ja, zeker. Ja.
Heb je nog meer voorbeelden?
Ja, bijvoorbeeld in de hengelsport. Zie je dat er steeds meer aandacht is ook voor visvriendelijker methoden. Bijvoorbeeld tijdens viswedstrijden, als de vis gevangen is, dan moet die eventjes bewaard worden om dan later aan het eind van de wedstrijd ook gewogen te worden en gemeten enzovoort. En dat gebeurt vaak in hele kleine netjes en zo klein dat zo'n dier daar, omdat het gestresseerd is, zich ook kan verwonden. Dus daar zijn dan ook weer andere methodes voor om die dieren dus bij je te houden. Die veel beter zijn voor het dier. Ik zal daarmee niet zeggen dat dan gewoon alle issues ten aanzien van de hengelsport dan ook meteen daarmee van tafel zijn. Maar het zijn wel verbeteringen die we ook toejuichen.
Maar is er een alternatief te verzinnen of een diervriendelijker versie voor vissen? Want uiteindelijk gaan ze ja, aan een hengel het water uit?
Ja, ik denk dat je, als je naar vissen kijkt en zeker wat we inmiddels ook weten over de pijnervaring van vissen. En dat was enkele decennia terug, was dat nog helemaal niet zo. Dat wisten we nog niet. Hè? En op een gegeven moment wordt daar onderzoek naar gedaan. En dan blijkt dus dat de manier waarop vissen pijn ervaren eigenlijk heel veel gelijkenissen ook heeft met de manier waarop zoogdieren pijn ervaren. En er zijn experimenten gedaan waarbij een groep vissen met pijnstilling bepaalde prikkels kreeg toegediend en een andere groep vissen zonder pijnstilling dezelfde prikkels kreeg toegediend. En dan zie je dus dat de vissen die geen pijnstilling hadden, die vertonen allerlei gedrag, die spartelen, die je ziet gewoon dat heel veel stress oplevert en waarschijnlijk ook heel veel pijn. Nou, en daar moet meer. Daar moet meer aandacht voor zijn. Daar moet meer aan gebeuren.
Daarover willen jullie, Bas, in gesprek ook met de branches?
Ja, zeker. En kijk, je ziet natuurlijk ook dat het activiteiten zijn die nu nog een heel breed draagvlak hebben. Hè. Natuurlijk zeker bij de beoefenaren. De kennis is er soms denk ik ook niet. Hè. Of een andere inschatting, wat Ruud ook al noemde dus straks, van wat het voor het dier betekent. Dus ik denk dat heel belangrijk is om daar ook over in gesprek te gaan. Na te denken over hoe je inderdaad verbeteringen kan aanbrengen. Welzijnsplannen, best practices. En er zullen ook praktijken zijn waarvan je op een gegeven moment zegt van nou, het is beter om die uit te faseren. Maar daar is ook wel tijd voor nodig. Hè? Zeker als daar natuurlijk nu nog een hele grote groep beoefenaren is die dat heel erg waardeert en leuk vindt. Ja, dan moet je mensen daar ook in meenemen van wat is dan een alternatief.
Nou ja, precies. Want dat is natuurlijk wat je zegt. Het is een soort way of life ook. Hè? En als je het ontzettend fijn vindt om in het weekend te vissen of aan duiversport te doen of wat dan ook. Ja, hoe ga je dat veranderen dan?
Ja, dat is een hele goede vraag. Hè. Je kunt natuurlijk nadenken van wat waarderen die mensen? Is dat meer het buiten zijn? Is het de spanning van dieren vinden? Je kunt natuurlijk ook vogelsoorten. De tuinvogeltelling is daar ook weer een voorbeeld van recent. Is de keer heel anders. Maar je kunt natuurlijk wel nadenken over verzamelactiviteiten die niet nadelig zijn voor de dieren. Maar dan moet je ook kijken van hoe kan ik aansluiten bij de belevingswereld van de sportvisser.
En duivensport, in hoeverre is dat nadelig voor een dier? Wat voor impact is het voor een duif?
Ja, er wordt natuurlijk vaak duiven op grote afstand losgelaten, die dan de weg terug naar huis moeten vinden. Er zijn wel verschillen tussen korte afstand en lange afstand vluchten, waarbij die lange afstand vluchten vaak ook leidt tot meer duiven die niet terugkomen en die misschien doodgaan onderweg of kwijtraken onderweg. Daar kun je ook over nadenken. Hè? Van moet je daar op een gegeven moment in de lengte van de vlucht, moet je daar iets aan gaan doen? Maar ook daar denk ik van eerst moet daar ook, ook in samenspraak met de sector van wat zijn daar nou de knelpunten? Hè? En hoe kun je daar misschien ook al verbetering in aanbrengen? Ik denk dat een heel belangrijk beginpunt is. Hè? We willen echt wel ook iedereen aan boord hebben met dit gesprek. En niet zeggen van jij bent goed en jij bent fout. Dus we willen heel graag met die hele sport- en ontspanningswereld samen naar een verbetering van dierenwelzijn toe.
Het is wel belangrijk als aanvulling op wat Bas zegt, om ook met elkaar te constateren dat er ook nog heel veel niet bekend is. He, dus we hebben ook vrij uitvoerig gezocht naar wetenschappelijk onderzoek. Om ook te kijken wat die effecten op het welzijn van het dier zijn. En er is wel onderzoek gedaan, her en der. Maar het is nog wel erg beperkt. En daarom pleiten we in de zienswijze ook voor het geven van een stimulans aan onderzoeksinstituten om meer onderzoek te doen. Nationaal, internationaal, dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Hè? Een duivensportwedstrijd in Duitsland, dat kun je denk ik wel vrij eenvoudig ook van toepassing verklaren. Die onderzoeksresultaten op een Nederlandse wedstrijd. Maar dat we dus nationaal, internationaal dat onderzoek ook gaan verzamelen. En ook weer ter beschikking gaan stellen die data aan mensen die die sport beoefenen, mensen die evenementen organiseren, die die tradities organiseren, dat we het ook gaan delen met mensen.
En heb je een terrein waarvan je denkt dat zou eigenlijk echt onmiddellijk moeten gebeuren om daar meer over te weten?
Nou, kijk, als je kijkt ook naar de impact op dieren en dan ook eventjes kijkt naar de aantallen dieren die worden ingezet voor een activiteit, dan denk ik dat je toch wel vrij snel uitkomt ook bij de hengelsport, bij de paardensport, bij de duivensport. Omdat daar heel simpelweg heel veel dieren worden ingezet. En ik zeg niet dat die activiteiten niet goed zouden zijn of dat het welzijn daar per definitie wordt geschaad. Helemaal niet. Maar wel de moeite waard om daar wat meer aandacht aan te besteden, wat meer onderzoek naar te doen en en te kijken ook of het misschien op een aantal punten ook anders moet.
En hebben jullie het gevoel dat de branches daar inderdaad ook voor te porren zijn om mee te denken?
Ik denk het wel, Margreet. Ik denk die paar gesprekken die we hebben gevoerd, meer als fact-finding, maar ik vond daar een gewillig oor aan de andere kant. Het is natuurlijk ook iets dat wij als RDA besteden hier aandacht aan nu, maar het is ook de samenleving die erom vraagt. Hè, dus de samenleving accepteert steeds minder activiteiten waarbij dieren voor entertainment worden ingezet, als dat leidt tot schade aan het dier, aan lijden bij het dier. God, ook een ander voorbeeldje is bijvoorbeeld dat ganstrekken. Ja, dat is dan een jarenlange traditie geweest, ik geloof eeuwen. Waarbij dan de kop van de gans werd afgetrokken, van een levende gans. Op een gegeven moment komt daar dan verzet tegen. En zeggen mensen, dat kan helemaal niet meer. Nou, dan is er volgens mij op een gegeven moment naar een dode gans ging men over. Hè, een dode gans. Maar dat vond men eigenlijk ook nog niet kunnen. Dus nu is het een plastic gans geworden. En zo zie je dus eigenlijk dat gaandeweg ook, omdat mensen steeds minder accepteren, dat er gezocht wordt naar andere vormen om toch dat te doen, maar zonder schade of met veel minder schade voor het dier.
En is dat van binnenuit veranderd of is er een wet gekomen die dat heeft verboden?
Nee, er is geen wet gekomen, voor zover ik weet, die het ganstrekken verbood. Kijk, op een gegeven moment ontstaat daar dan zoveel oppositie. En we hebben natuurlijk vorig jaar ook bijvoorbeeld gezien dat er duivensportwedstrijden werden georganiseerd, waarbij flinke aantallen duiven het niet redden. Door slechte weersomstandigheden bijvoorbeeld. Nou, dan zie je dat daar in de media eigenlijk behoorlijk wat aandacht voor komt en verontwaardiging over ontstaat. En dat zet dan mensen natuurlijk wel aan om toch nog eens even te kijken, want moeten we dit eigenlijk wel in de toekomst nog zo blijven doen? Of kunnen we het niet zodanig aanpassen dat tegemoet gekomen worden aan die mensen in de samenleving ook?
Ben je blij met die ophef die er dan ontstaat?
Ja, omdat ik vind dat, wat ik in het begin ook zei, dat het de inzet van het dier vaak, nog te vaak, ondoordacht gebeurt. Het gebeurt omdat mensen gewend zijn om die sport te beoefenen, die activiteit te organiseren en eigenlijk onvoldoende kijken ook vanuit het perspectief van het dier, wat voor impact heeft dit nou op het dier. En nogmaals, er zijn goede voorbeelden waarin het wel gebeurt, maar nog te vaak niet.
Het voorbeeld dat jij gaf, Bas, hè, over die haan in dat mandje, dat is dus een eeuwenoude traditie op Schiermonnikoog. Nou, heftig voor dat dier. Stel dat mensen een zaak beginnen en die zeggen dat willen we niet, dat is mishandeling. Komt er dan heel veel weerstand, denk je, van de bevolking?
Ja, dat denk ik zeker, omdat dat is in het verleden ook al. Hè, worden hier ook al rechtszaken over gevoerd en ook ter plekke zijn vaak protesten. En dan zie je dat de emoties heel hoog oplopen.
Beetje de discussie over Zwarte Piet.
Ja, ja.
Daar is het mee vergelijkbaar, denk je?
En ik denk dat dat goed is om ook je te realiseren dat er aan beide kanten dus heftige emoties spelen. Hè, en heftige gevoelens over die activiteit. En dat je daar dus ook niet heel hard kan zeggen van vandaag op morgen is het anders. Ik denk dat daar ook echt een traject met die twee partijen nodig is. Van wat is nou een acceptabel alternatief? En hoe kunnen we hier naar de situatie toe dat de stress voor het dier er niet meer is? En ik denk in dit geval dat een alternatief met een kunsthaan of iets dergelijks eigenlijk voor de hand ligt. Ik denk dat het soms ook een kwestie is van mensen bewust maken van hun eigen activiteiten, van hun eigen gedrag. En echt stimuleren. Kijk nou eens naar je activiteit door de ogen van het dier. En probeer je voor te stellen hoe het voor het dier is. Hè? En ga dan eens nadenken van heeft deze activiteit nog toekomst of niet?
Zou het kunnen zijn dat een duif die wordt uitgedaagd om een heel eind te vliegen, dat hij dat leuk vindt? Want honden die worden getraind om iets te vinden, die tonen enthousiasme. Zou het kunnen dat voor andere dieren ook geldt?
Ik denk zeker als het aansluit bij de aard van het beestje, bij het natuurlijk gedrag van het dier. Kijk, de duivenmelkers laten de duif natuurlijk ook vaak los om in een groep even door de buurt te vliegen. Dat doen ze ook met enthousiasme. Kijk, het is natuurlijk een belangrijk gedrag voor het dier in het wild. Dus dat is voor mij vaak wel een referentiekader van sluit het aan bij wat dat dier normaal ook zou willen. Hè? En gedrag wat hij normaal gesproken gebruikt om zich aan te passen aan zijn omgeving. Ik denk dat over het algemeen een goed uitgangspunt is. En daarnaast kun je inderdaad ook nadenken over je trainingsmethode. Van gaan die uit van samenwerken met het dier en belonen en stimuleren? Of gaat dat meer over controle en straffen? Daar zit ook een contrast in. Dus ik denk dat daar ook, en daar zijn ook mooie voorbeelden van, bijvoorbeeld ook in de paardensport, waarbij steeds vaker echt wordt samengewerkt met het paard. En minder gedwongen. En het is moeilijker, denk ik, om tot eenzelfde resultaat te komen. En het is denk ik ook leuker om echt met zo'n dier samen te werken.
En als je het hebt over samenwerken met een paard, wat doe je dan anders? Hè? Als je op die manier werkt dan als je voorheen meer het dier liet werken voor jou, wat doe je dan anders?
Nou ja, bijvoorbeeld meer gebruik maken van gedrag van jezelf, van commando's, zonder dat je het dier eigenlijk vast hebt of aanraakt. Hè? En het dier eigenlijk traint om dingen te doen. Hè? Door je houding, door je gedrag. Dus eigenlijk ben je meer zelf meer voor paard aan het spelen bijna. Hè? Dan dat je daar als de grote trainer en degene die dat wel eens even erin zal rammen. Dus een heel ander spectrum, denk ik, waar je dan in terecht komt. En ik denk dat het ook weer aansluit bij dat punt van ga nou eens meer door de ogen van het dier kijken.
Je kunt honden natuurlijk trainen en met beloningen kunnen ze iets heel leuks gaan vinden. En er zijn ook wel weer mensen die zeggen van, oh ja, maar dan komt het toch eigenlijk ook niet echt helemaal vanuit het dier zelf. Maar goed, dus daar kun je nog heel lang over discussiëren.
Denken jullie dat het mogelijk is om bijvoorbeeld een hond of een paard op zo'n manier te trainen dat echt alleen maar leuk is voor zo'n dier?
Ja, ik denk persoonlijk dat wel kan. Ligt natuurlijk aan wat je dan precies vraagt, hè? Wat de activiteit is. Maar ik denk wel, dat, zeker omdat we het ook even hebben gehad over de inzet van dieren ook bij sport, dat zeker het inzetten van dieren voor topsportdoeleinden wel op zich ook weer een extra risico met zich meebrengt. Want we weten dat als de belangen groter worden, als het competitief element ook groter wordt, als er veel geld mee verdiend kan worden, als het gaat om grote imago's, dat dan mensen nog wel eens even kunnen vergeten ook om zich ook te verplaatsen in het belang van andere mensen, kinderen en dieren. En dus daar, dat is wel denk ik ook wel een punt die topsport van iets van extra alertheid daar ook, dat niet gebeurt. Dat het niet ten koste gaat van het welzijn van het dier.
Want wat zou er dan kunnen gebeuren als het gaat om topsport?
Ach ja, de gevallen zijn bekend natuurlijk van gebruik van doping en hele agressieve trainingsmethoden. Ik vermoed dat nog steeds ook her en der gebeurt. Nogmaals, omdat die belangen dan zo groot worden. Het is natuurlijk heel anders als wanneer je die sport op een hele recreatieve manier op een zondagmiddag beoefent. Een heel ander verhaal.
Ik kan me voorstellen dat er situaties denkbaar zijn waarin er misschien iets diervriendelijker alternatieven zijn, maar uiteindelijk niet te voorkomen is dat dieren het toch niet alleen maar leuk vinden. Hm. Wat dan eigenlijk?
De lijn die we inzetten is in de eerste plaats ontwikkel een dierenwelzijnplan. En kijk naar die verschillende aspecten die Bas net ook benoemde, die leidende principes. Leg dat als een soort lat naast je activiteit en beoordeel dat. Ja. Vervolgens ga je kijken als blijkt dat er inbreuken in het welzijn van de dieren die worden ingezet, te constateren zijn, dan ga je kijken naar wat we dan wel eens noemen de drie V's. Je gaat kijken of je de dieren wellicht kunt vervangen door een niet-dierlijk alternatief. Je gaat het aantal dieren proberen te verminderen, dat je inzet voor de activiteit. Of je gaat de activiteit zodanig verfijnen, anders vormgeven, dat de impact op het welzijn van het dier wordt verkleind. Als dat nou allemaal niet mag baten en het lijden van het dier blijft gewoon heel erg groot, dan maken we als samenleving eigenlijk voortdurend de afweging van, vinden we dat nog acceptabel? Hè? Want aan de ene kant hebben mensen er plezier aan. Aan de andere kant, dat dier lijdt. En wij constateren dat door de jaren heen, en ik verwacht dat die trend zich de komende jaren gewoon door gaat zetten, dat er dan steeds vaker gezegd gaat worden van, dit kan niet meer, dit accepteren we niet meer. We gaan niet voor onze lol, voor entertainment doeleinden, die dieren zoveel leed toebrengen.
Mag ik jullie heel hartelijk danken voor jullie bijdrage aan deze podcast.
Graag gedaan.
Interessant
gedaan.
Allemaal. Ja. Ik sprak met RDA-leden Bas Rodenburg en Ruud Tombroek. Meer informatie over de zienswijze waar we over spraken, plezier voor mens en dier, vraagteken, is te vinden op rda.nl.
Tot zover deze aflevering van de Dierenraad podcast. Heel graag tot een volgende keer.